Ik zit nog even na te denken hoe deze zangdienst gaat koppelen aan de woorden die erop volgen. Ik heb er namelijk van de week best wel, ben daar best wel mee bezig geweest met het overlijden van Kinga. Ik heb nou tegenwoordig het geluk dat ik chauffeur ben, dus dat ik een hele dag naar Groot Nieuws Radio kan luisteren eigenlijk. En dat... Ja, ik moet zeggen, dat heeft me wel geraakt. Als je ziet dat eigenlijk zo'n powervrouw langzaamaan wordt gesloopt door zo'n ziekte. Maar tegelijkertijd is zij dan ook wel iemand waarvan ik zeg van ja, dat is wel echt een geloofsheld voor mij. Dat je ook van begin af aan, dat zij laat weten dat het ook allemaal niet uitmaakt, want het gaat om God. Weet je, en dat heeft me echt wel geraakt. Dat ze er ook altijd gewoon heel simpel in is geweest. Hoe moeilijk dat ook was. Maar dat tegelijkertijd ook meteen de troost is in het lijden. Weet je, dat uiteindelijk komt er dan dat moment waarop je gewoon mag zeggen, dit is het. Ja, nou ga ik Jezus ontmoeten, nou ga ik hem tegemoet. En waar ik het vandaag over wil hebben met jullie is een veranderd leven. En dan denk je, als iemand heeft laten zien wat het met je doet als je leven verandert, doordat je Christus hebt leren kennen, dan was zij dat wel. En ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. En ik zat in de voorbereiding, zat ik even terug te denken aan mezelf. Ik was 17 toen ik vader werd. En ik zat nog op school, ik was niet aan het werk, dus je hebt geen inkomen. Nou, wat doe je dan in Nederland? Dan ga je naar een loket van de overheid om een uitkering aan te vragen. Dus ik kwam daar, netjes papierwerk ingevuld allemaal, CWI was dat toen nog. En die vrouw die dat allemaal had geregeld, die zegt tegen mij, ze zegt, als je deze uitkering niet gaat krijgen, dan snap ik het ook niet meer, dan eet ik mijn hoed op. Nou, prima. En 3 weken later werd ik opgebeld voor een afspraak. En ik kwam daar en het eerste wat ze zei is, ja, ik ben toch bang dat ik mijn hoed moet gaan opeten. Ik zeg, hoezo dat? Ja, zegt ze, je krijgt dat niet toegewezen. Ik zeg, dat kan niet. Dus goed, ik bezwaar ingediend, bezwaar werd afgewezen. Ik heb gesprekken aangevraagd met de wethouder. En dat gesprek dat liep eigenlijk best hoog op. Want ik was het er absoluut niet mee eens. Totdat ze op een bepaald punt zei van, joh, ga je zelf ver of moet de beveiliging bellen? Nou, toen ben ik toch maar vertrokken. Maar de manier waarop ik tegenover die wethouder stond, de manier waarop ik naar haar keek, dat staat eigenlijk gelijk aan de manier waarop de Joden in de tijd van Jezus omgingen met de tollenaars. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag ook met jullie over wil hebben. Ik wil het verhaal lezen van Zacchaeus uit Lucas 19. En er een deel uithalen wat er voor ons in zit. Lucas 19, de eerste 10 verzen. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man voor wie de naam Zacchaeus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, hij zag hem. En zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik bij een nieuw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat verhaal van Zacchaeus, dat is een verhaal wat mij raakt. En eigenlijk elke keer weer als ik het lees, moet ik toch de conclusie trekken dat ik me heel makkelijk kan identificeren met dat groepje Joden wat daar omheen staat. Wat klaar staat met een oordeel. En wat zegt, maar wacht even, Jezus is het huis van een zondige man binnengegaan. Meteen dat oordeel erop. In plaats van uit te kijken naar wat daar gaat gebeuren, want er waren nogal wat wonderen aan vooraf gegaan. En in plaats van te kijken naar welke kans pakt Jezus hier, is het... Ja, maar wacht even, dit kan niet. Hoe kan Jezus bij Zacchaeus naar binnen gaan? Een zondige man. En die veroordelende houding, daar heb ik ook wel eens last van. En ik heb daarna zitten kijken van, joh, waar komt die houding vandaan? Waarom was het voor de Joden zo moeilijk om dat te zien? En dan zie je dat Zacchaeus zelf was een Jood. Maar zij zagen hem als landverrader. Ik heb vroeger van jongs af aan altijd meegekregen, op de basisschool al geleerd, van ja, Zacchaeus was een tollenaar. En een tollenaar, dat is een belastinginspecteur. En ik heb mij daarin zitten verdiepen de laatste tijd. Maar dan blijkt het toch net iets anders te werken. Want die tollenaars in die tijd, die betaalden aan het Romeinse Rijk een x-bedrag. En in ruil voor dat bedrag mochten ze belasting heffen. De Romeinse overheid had zijn geld. Nou ja, dan zet je daar nog je eigen marge op, want je wil er ook wat aan verdienen. En dat doe je dan. Dus dat zou op zich nog niet eens zo heel erg zijn. Maar wat deed Zacchaeus? Zacchaeus die zette daar, net als al die andere tollenaars, een flink deel bovenop. Er moest niet betaald worden wat er betaald moest worden, maar er moest betaald worden wat je kon betalen. Als je rijk was en je kwam daar langs, dan had je veel te betalen. Maar ook als je arm was, werd er een flink bedrag opgezet. Maar Zacchaeus was dus niet in dienst van de overheid, in dienst van de bezetter. Nee, Zacchaeus koos daar zelf voor, om zijn geld te investeren en op die manier geld terug te verdienen. Maar daarmee overtrad hij wel de wet van God. De manier waarop hij met zijn volksgenoten omging, was een manier die God had verboden in Leviticus. Je hoort op een goede manier met elkaar om te gaan en op een goede manier voor elkaar te zorgen. En daar komt bij dat Zacchaeus hoofdtollenaar was. En dan denk ik, ja, als ik dat dus doortrek naar de tijd van vandaag de dag, zou je dus bijna kunnen stellen dat Zacchaeus aan het hoofd stond van een criminele organisatie. Dat Zacchaeus deed wat verboden was, dat daar een hele organisatie voor was, maar hij was wel de oppertollenaar. Hij stond wel aan het hoofd van die organisatie. En op die manier kijken de Joden naar Zacchaeus. En dan denk ik, ja, hoe zou ik dat doen? Ik zou dolgraag zou ik gewoon eens een dagje willen doorbrengen met zo'n Willem Holleden. Gewoon om eens, ik weet niet, ik zou gewoon zo graag die man eens willen uitleggen hoe het evangelie in elkaar steekt. Dat ook voor hem redding daar is. Maar toch waren het de Joden die in die dag, in die tijd, regelmatig werden uitgeknepen door Zacchaeus. Die keken naar hem met een houding die nogal hatelijk was. En dan tegen alle verwachting in, is het ook nog eens Jezus zelf die Zacchaeus roept. Het is geen ontmoeting die van Zacchaeus uitgaat. Ik bedoel, van Zacchaeus kunnen we veel eerder zeggen dat hij zich probeerde te verstoppen. Hij kroop tussen de vijgenbladeren. En het is vervolgens Jezus zelf die bij die boom staat en die naar boven kijkt en die roept en die zegt, Zacchaeus, haast je naar beneden, want ik moet vandaag in jouw huis verblijven. En dan kan ik me ergens ook wel voorstellen dat de Joden zo reageerden. Dat die menigte zoiets had van, hoe kan dit? Waarom gaat Jezus daar naar binnen? Waarom doet hij dat? En dan zegt Jezus: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. En daarmee maakt hij ook nog eens even duidelijk van, maar hij is ook een Jood. Hij is ook een zoon van Abraham. En wie ben jij om... Maar dat is ook wat God vandaag de dag tegen ons zegt. Maar dan in het grotere plaatje, dat als wij met een oordeel over iemand klaarstaan, dat God zegt, ja, oh, wacht even, maar dit is ook mijn schepping. Dit is mijn schepping. En wie ben jij om daar iets van te vinden? Wie ben jij om te zeggen dat ik me daar niet mee zou mogen bemoeien? Het schijnt dat lang geleden, in mijn eigen thuisgemeente, toen die pas begonnen was, dat de weken achter elkaar de Rijkspolitie bij ons binnen zat. Omdat er zoveel ex-criminelen bij ons in de gemeente tot geloof waren gekomen, dat ze ervan uitgingen dat het een dekmantel was voor een criminele organisatie. En dan denk ik, ja, dat is het. Dat moet het huis van God zijn. Een plek waar inderdaad al die criminelen tot geloof kunnen komen. Waar die vrijheid is om zonder oordeel voor Gods aangezicht te kunnen verschijnen. Dat is het evangelie, toch? Maar als we het verhaal van toen lezen, dan moeten we dat ook lezen in de context van toen. En dan wil ik nog twee verhalen uit het Lucas-evangelie lezen. Het verhaal wat daarvoor staat in hoofdstuk 18 vanaf vers 35. En het gebeurde nu, toen hij, dat is Jezus, dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En ze vertelden hem dat Jezus de Nazarene voorbij ging. En hij riep en hij zei, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer, zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen hij het zag. Deze blinde man heeft net als Zacchaeus een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met Jezus die levensveranderend is. Die net als bij Zacchaeus resulteert in een leven dat veranderd verder gaat. En van de blinde bedelaar die hij is, en het volk kent hem, want hij zit op een drukke doorgaansroute. De blinde bedelaar die hij is, die volgt Jezus. En hij verheerlijkt God. Zijn leven is totaal veranderd. En dan in Lucas 18, vanaf vers 18. Dat is dat ook een verhaal wat veel van ons kennen. En de leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. Hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen. En u zult de schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus dit zag, dat hij diep bedroefd geworden was, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. En hier zien we weer iemand die een ontmoeting heeft met Jezus. Maar zijn leven verandert niet. En toch geloof ik dat op het moment dat je een oprechte ontmoeting hebt met Jezus, dat dat altijd levensveranderend werkt. En toch is dat hier bij deze rijke jonge man niet het geval. Ik heb een voorganger gekend en die zei regelmatig, een ontmoeting met Jezus is hetzelfde als overreden worden door een vrachtwagen. Je kan niet te laat op je werk komen en zeggen, ik ben zojuist overreden door een vrachtwagen zonder dat ze iets aan je zien. En datzelfde is met een ontmoeting met Jezus. Je kan niet zeggen dat je Jezus hebt ontmoet zonder dat mensen zien dat er iets veranderd is. Zonder dat mensen kunnen zien, ja, dat geloof ik wel. Er is inderdaad iets met je gebeurd. En volgens mij is de sleutel die het verschil maakt in deze ontmoetingen het woordje oprecht. Ik ben er nog niet van overtuigd dat het woord oprecht de hele lading dekt, maar een beter woord kon ik eigenlijk niet vinden. Want als je deze drie ontmoetingen, die vrij kort op elkaar volgen, als je die naast elkaar legt, dan zien we dat er echt wel een verschil in zit. Als we kijken naar de ontmoeting van de blinde in Jericho, dan zien we dat hij zegt, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Jezus, zoon van David. Hij begint met zijn geloofsbelijdenis. Hij zegt, Jezus, ik weet wie u bent. U bent de zoon van David. U bent wie wij al lang verwachten. Ik weet wie u bent. Jezus, zoon van David. En Zacchaeus doet dat ook. Zacchaeus doet hetzelfde. En dan de blinde man. Die zegt vervolgens. Even kijken, dan ben ik hem even kwijt. Wat erg. Nou, hoe kan dit nou? Oh ja. Jezus vraagt aan hem, Heer, wat wilt u dat ik voor u doen zal? In vers 41, daar staat hij. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. Dus behalve die geloofsbelijdenis geeft hij ook meteen de verhouding aan. Heere, u staat hoger dan mij. U bent mijn Heere. Kyrios in het Grieks. Ik wil dienaar zijn. Het geeft meteen de verhouding aan tussen de Heer en de dienaar, de Heer en de slaaf. Dus behalve de geloofsbelijdenis is er ook meteen die verhouding die duidelijk wordt. En dat zien we bij Zacchaeus ook in vers 8. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heer. Hij ging staan. Daar waar ze dus binnen waren, waarschijnlijk aanlagen, ging hij staan uit respect voor zijn gast. Zacchaeus schetst ook een duidelijke verhouding. Beide mannen zijn dan ook oprecht in hun bedoelingen. Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En Zacchaeus is oprecht in zijn bedoeling. Ook hij geeft deze verhouding aan. Maar als we dan kijken naar de rijke jongeling, dan gaat dat gesprek echt anders. Een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nu, die rijke jongeling was een fariseer. En hij gaf daarmee als het ware aan, goede meester, wij staan op gelijke voet. U bent meester, dat wil ik erkennen, maar ik ben ook fariseer. En hij heeft veel meer een verhouding aan die op gelijke voet staat, als meesters onder elkaar. En wat is dan de reactie van Jezus? Jezus zegt tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, en dat is God. En dat is het moment waarop die rijke jonge man, waarop hij had kunnen zeggen, ja, maar u bent God. Ja, maar u bent zoon van God, maar hij doet het niet. Er is geen geloofsbelijdenis in deze ontmoeting. Hij laat niet zien dat hij Jezus wil kennen als de Zoon van God. En als je dan kijkt naar Zacchaeus en de rijke jongeling, allebei barsten ze van het geld. Allebei waren ze erg rijk. Dus daar zit de sleutel niet in. De sleutel zit hem in hoe ze kijken naar Jezus en hoe ze omgaan met hem. En dan zeg ik, een oprechte ontmoeting met Jezus, die zorgt dat je leven verandert. Een oprechte ontmoeting met Jezus is levensveranderend. En als we ons dan focussen op Zacchaeus, dan zijn daar een paar dingen. Ten eerste is er zijn geloof. Hij weet wie Jezus is. Maar dan is er ook nog zijn focus op Jezus. Ik bedoel, Zacchaeus was een kleintje. Ik weet ook niet precies waarom dat nadrukkelijk beschreven staat in de Bijbel. Maar het was schijnbaar een klein mannetje. Maar hij wilde Jezus zien. Hij wilde hem kennen. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Niet hoe hij eruit zag. Maar hij wilde zien wie Jezus was. Wie is die man? En hij weet dat hij Jericho binnenkomt en hij weet dat hij door Jericho heen zal gaan. En hij wil zien wie hij is, maar het lukt hem niet. Hij heeft waarschijnlijk over hem gehoord, ik bedoel, er zijn al heel wat wonderen gebeurd, maar hij krijgt het niet voor elkaar. Hij gaat naar de straat toe waar Jezus waarschijnlijk komt en het is druk. En logisch ook, want het gaat om Jezus, maar het is druk en met zijn kleine postuur komt hij daar gewoon niet bij. Maar hij wil weten wie Jezus is. Hij is zo gefocust op Jezus, hij zegt prima. Weet je, ik ren vooruit en ik klim in een boom. Dan ben ik hoger, dan kan ik het zien. En hij rent vooruit en hij klimt in die vijgenboom en daar zit hij, verstopt tussen de bladeren. Waarschijnlijk precies genoeg, zodat hij niet meteen veroordeeld en belachelijk gemaakt kan worden door zijn volksgenoten. Maar toch niet genoeg bladeren, zodat hij Jezus kan zien. En daar zit hij in die boom en dan komt Jezus langs. En Jezus roept hem. En Zacchaeus hoort hem. En Jezus geeft hem een opdracht. Haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haast zich naar beneden. Dus Zacchaeus geeft zijn geloofsbelijdenis. Hij ziet Jezus met geloof. Hij is op Jezus gefocust. En hij is gehoorzaam. En het mooie is dat in die focus laat hij zich niet afleiden door wat zijn volksgenoten misschien zouden denken. En ik kan me ervoor voorstellen dat het voor hem niet altijd een pretje was om zomaar op straat te komen. Maar ondanks het feit dat zijn volksgenoten hem zo veroordelen, hem zien als een zware crimineel, besluit hij om toch de straat op te gaan. En dan denk ik, oh, Zacchaeus is net een kip. Als je een kip vasthoudt en een kip kijkt naar iets, dan kan je dat lijf kan je helemaal bewegen, maar die kop die blijft stilstaan. Die kip die heeft zijn focus. En dat maakt die kip dan niet uit welke kant op dat lijf bewogen wordt. De omstandigheden doen er niet toe voor die kip. Maar hij heeft zijn focus en dat zien we bij Zacchaeus ook. En dan denk ik, ja, ik wil meer als Zacchaeus zijn. Ik wil me kunnen focussen op Jezus ondanks die omstandigheden. Ondanks wat anderen van me denken, ondanks wat anderen van me zeggen. Ik wil me kunnen focussen op hem. En ik wil aan hem gehoorzaam zijn, zoals Zacchaeus dat deed. Zacchaeus liet zich door niets en niemand weerhouden. Dus we hebben zijn geloof, zijn focus en zijn gehoorzaamheid. En dan is Zacchaeus ook bereid om de daad bij het woord te voegen. Hij is bereid om te handelen naar wat van hem verwacht wordt. Sterker zelfs nog, Zacchaeus nu ging staan in vers 8 en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Wat doet Zacchaeus? Zacchaeus die past de Torah toe. Zacchaeus die doet datgene wat van hem als Jood wordt verwacht. Op het moment dat er een overtreding is. Leviticus 5. Nou. Leviticus 5 vanaf vers... Even kijken. Ik heb hier namelijk staan Leviticus 5 vanaf vers 20, maar Leviticus 5 heeft geen vers 20. Dat is een goeie. Nou ja, goed. In elk geval, dat moet ik nog eens even opzoeken. Ik heb gewoon een verkeerde verwijzing hierin staan. In elk geval, op het moment dat je iemand afperst, op het moment dat je iemand iets onhandig maakt, wat niet gepast is, dan dien je hem 120% terug te betalen. Vers 24. 6 vers 5. Mooi hè, zo'n gezamenlijke Bijbelstudie. Verwacht, wat zei jij? 5
24.
Leviticus 5 vers 24? 6 vers 5. Leviticus 6 vers 5. Ja, daarom. Dat is ook zo. Alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft, daarvan moet hij de volgende waarde vergoeden en bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Ja. Juist, dat klopt helemaal. 120%, dat is wat de wet van God zegt. 120%, dat is de straf die erop staat. Maar hij gaat een stapje verder. Hij gaat een stapje verder. 21 vers 7... 21, 22 vers 1. Wetten in zaken diefstal. Hij geeft het in viervoud terug, ja. Dat is de straf op diefstal. En daarmee maakt Zacchaeus ook meteen duidelijk dat hij zich bewust is van wat hij heeft fout gedaan. Maar ja, oké, dus goed, dus de wet zegt 120%, maar hij gaat verder. Hij gaat verder en hij geeft het viervoudig terug. En ik vind dat eigenlijk een mooie getuigenis, dat hij zegt van ja, maar ik weet dat ik ben fout geweest. En hij weet dat hij is fout geweest en daarin gaat hij verder dan wat de wet eigenlijk van hem vraagt. Maar daarmee laat hij ook zien dat hij de wet kent en dat hij een zoon van Abraham is. En daarom is het ook mooi om te zien dat Jezus dat bevestigt. Als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Hij is bereid om te gaan. Hij is bereid om te doen wat van hem verwacht wordt. En dat zijn die vier kenmerken van de ontmoeting die Zacchaeus heeft met Jezus, die zijn leven totaal veranderen. En weet je, ik heb eigenlijk geen idee hoe het hierna Zacchaeus is vergaan. Ik heb eigenlijk geen duidelijk idee of het volk daarna meteen totaal anders naar Zacchaeus keek. Wat ik wel weet is dat Zacchaeus bar weinig overgehouden moet hebben. Als hij zoveel heeft weggegeven, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. Dus de helft was hij al kwijt. En toen nog van alles wat was afgeperst, vierdubbel terug. Ik denk dat je niet veel meer overhoudt. Maar hoe zit dat dan bij mij? Als God iets van me vraagt, ben ik dan bereid om te gaan? Ook al kost me dat alles. Of ook al kost me dat veel. En durf ik dan nog te vertrouwen? Oké, als dit me alles kost, geeft God me dan wat ik nodig heb straks? Maar Zacchaeus doet het. Zacchaeus doet het. En hij gaat ervoor. Maar hij is actief. De blinde man ook. En hij volgde Jezus terwijl hij God verheerlijkte. Dat is zijn reactie. Op het moment dat Jezus hem geneest en hij maakt hem ziend, dan gaat hij ervoor en hij volgt Jezus en hij geeft hem alle eer. En wat is het resultaat daarvan? En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Dat is nogal wat. Die blinde man, het had dus nogal wat gevolgen. Dat het feit dat hij genas en achter de Heere Jezus aanging. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Nou, hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij jullie? Als je gewoon in je dagelijkse leven Jezus volgt en je doet wat Jezus van je vraagt. Is dan het volk wat om jou heen is, gaat dat God de eer geven? Betekent het leven wat voor jou veranderd is, dat erin resulteert dat de mensen om je heen God gaan zien? Dat de mensen om je heen gaan zien wie Hij is. Het is soms hard werken, Jezus volgen. En dat veranderde leven, dat is ook vaak niet in één keer totaal veranderd. Maar elke keer opnieuw is daar een gebied waarvan God zegt, dit gaan we veranderen. Dit moet nu veranderen. En daar hou ik van. Want daardoor kan ik er ook op vertrouwen dat ook al gaat het met vallen en opstaan, dat ik na het vallen weer mag opstaan. En ik denk dat het goed is voor ons dat we daaraan mogen vasthouden. Dat we weer mogen opstaan op het moment dat we wel gevallen zijn. In de wetenschap dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ook daar hebben we een taak in. En Zacchaeus had daar een taak in. Maar hij deed het. Hij ging ervoor. En wat we leren uit het verhaal van Zacchaeus voor mij is, het is niet aan ons om te oordelen. Laat dat heel duidelijk zijn. Het is niet aan ons om te oordelen op het moment dat Jezus met iemand een bepaalde weg gaat. En ik ben bang dat dat nog alles gebeurt. Ook binnen de kerk. Dat op het moment dat we zien dat God een bepaalde weg gaat met iemand, dat we dat nog wel eens willen afdoen als, ja, die maakt de verkeerde keuzes, die... Ja, maar ik kan daar niet over oordelen als God zich daarmee bemoeit. Het is niet aan mij om te zeggen, jij doet dat fout als iemand nadrukkelijk heeft gezegd. Kijk, op het moment dat ik een gesprek met iemand heb binnen het pastoraat en iemand zegt, ja, ik ga dat doen, want God heeft dat van me gevraagd. Ja, dan ben ik eruit gepraat. Op het moment dat iemand zegt, God heeft dat tegen mij gezegd dat ik dat moet doen, wat kan ik daar tegen inbrengen? Gods woord? Daar kan ik alleen maar tegen inbrengen wat er van mezelf in zit. En wat er van mezelf in zit, is van nature niet goed. Het is niet aan ons om te oordelen als God zijn weg gaat met iemand. En het is Jezus die zoekt. Het initiatief voor deze ontmoeting ligt bij Jezus zelf. Het is Jezus die weet dat Zacchaeus daar in die boom zit. En het is Jezus die onderaan die boom staat en zegt, Zacchaeus, ik wil dat je nu direct naar beneden komt, want ik heb een plan. Ik ga vandaag bij jou naar binnen. Ik wil vandaag bij jou de nacht doorbrengen. Ik eet bij jou, ik slaap bij jou en morgen vertrek ik weer. En Zacchaeus doet het. Hij haast zich naar beneden. En dan die levenshouding van Zacchaeus, die levensveranderend is. Weet je, dat ook al zijn er mensen om je heen die weten te oordelen, dat niet hoeft uit te maken. Maar dat je je mag focussen op hem. En dat je mag gaan voor hem. Dat je hem mag gehoorzamen. Want die gehoorzaamheid, vanuit die houding kunnen we God dienen. Ik geloof dat als ik meer als Zacchaeus zou zijn, als ik meer als Zacchaeus zou worden, dat ik nog veel meer de volheid van Gods goedheid zou kunnen zien in mijn leven. Door die focus, door dat geloof, door die gehoorzaamheid en door die houding van dingen willen doen. Gewoon doen wat God van ons vraagt. En dat is lastig af en toe, dat is moeilijk. En daarom is die focus zo belangrijk. Want het is zo makkelijk om in onze weg achter God aan op een bepaald moment af te haken, gewoon omdat we afdwalen. Omdat we onze focus verleggen naar andere zaken. Maar ik geloof als we op deze manier ons leven invullen, dat dat ons leven verandert. Omdat als we dan oprecht op zoek zijn naar Jezus, dat dat ons leven zal veranderen. Ik wil graag nog met jullie bidden. Vader in de hemel, het is goed om te weten wie u bent. Vader, het is goed om te weten dat u het bent die het initiatief neemt om ons te ontmoeten. Dat u het bent die ons roept met een opdracht. Vader, het is mijn gebed dat we ons mogen focussen op u. Dat we ons zullen focussen op wie u bent en op waarheen u ons leidt. Dat we dat mogen doen vanuit ons geloof in een gehoorzame houding. Vader, dat we bereid zullen zijn om te handelen. Om datgene te doen wat u van ons vraagt. Heer Jezus, wilt u ons roepen? En wilt u geven dat als u roept, dat wij er klaar voor zullen zijn? Om die ontmoeting met u te hebben, om u te gehoorzamen, opdat u ons leven kunt veranderen. Niet tot eer van onszelf, maar tot eer van God. Door ons en door de mensen om ons heen. In de naam van Jezus. Amen.